Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond gekomen bent. Laten we samen God zegen vragen voor deze avond. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn als de heerlijkheid zal verschijnen. Als het teken van de Zoon des Mensen in de wolken zal verschijnen. En u uw verbond zult gedenken aan deze wereld. En wanneer u deze wereld tot een volledig herstel zult brengen. Wanneer wij, Heer Jezus, in heerlijkheid met u zullen verschijnen. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. Zoals we lezen in de Romeinenbrief, Heer, dat de schepping kijkt uit, verlangt met rijkhalsend verlangen naar het openbaar worden van de zonen van God. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn als uw gemeente zichtbaar zal worden met de Heer Jezus als middelpunt, de heerlijkheid zal verschijnen. Heer, zoals eens uw heerlijkheid verscheen in de velden van Efrata, waar u geboren werd, Heer Jezus, zo zal nogmaals uw heerlijkheid verschijnen. Dan zult u regeren over deze wereld. Dan zal er gerechtigheid zijn. Heer, er is op deze wereld zoveel haat, zoveel ellende, zoveel ziekte, zoveel onrechtvaardigheid. Heer, maar wat is dan geweldig, Heer, dat u zult regeren met recht en gerechtigheid. Heer, we willen u vragen, wilt u met hen zijn die op afstand dit samen zijn van ons, met ons volgen? Heer, wilt u hen zegenen? We willen bidden in het bijzonder voor hen die de diensten niet meer kunnen meemaken wegens ziekte of ouderdom. Heer, wilt u hen ook zegenen, Heer, op de plaats waar ze nu zijn? En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond uw rijke zegen schenken? We hebben er net om gezongen, over gezongen, Heer. Heer wil nu komen. Heer, wij smeken, zend een stroom van zegen neer. Zie ons wachten. Zie ons wachten, zend een stroom van zegen neer. Heer, we hebben het zo nodig. Elke dag weer opnieuw. We hebben het afgelopen zondagavond kunnen horen, Heer, dat u zo overvloedig voor uw volk gezorgd hebt. Elke dag weer opnieuw. Heer, zo wilt u ook voor ons zorgen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan verder met de Colossensebrief, Colossense hoofdstuk 4. Colossense hoofdstuk 4 en dan lezen we vers 2 tot en met 6. Colossense 4, vers 2 tot en met 6. Vorige keer hebben we het wat over het gezinsleven gehad, over het werk wat we mogen doen. En nu vanaf vers 2 tot en met 6 van Colossense hoofdstuk 4. Daar kunnen we lezen: volhard in het gebed. Wees daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille van waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Tot zover deze woorden uit de Colossensebrief. Het begint met volhard in het gebed. Het gebedsleven is een van de eerste dingen die vaak gaan ontbreken in ons geestelijk leven. Een van de kwetsbare stukjes van onze, van onze geestelijke wapenrusting. Volhard in gebed. We zien de volharding in het gebed, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Als je kijkt naar de volharding in het gebed, gisteren hadden we met de Bijbelklasse, met de jongste groep, zijn we bezig met de tocht door de woestijn. En dan zie je op een gegeven moment dat Amalek eraan komt. En het is een heel eenvoudig voorbeeld. Zolang Mozes zijn handen opgeheven houdt, wint Israël. En zodra die handen weer naar beneden gaan, verliest Israël. Een overwinningsleven kan alleen als er gebeden wordt. Het is niet anders. Het is niet anders. En ik denk dat daaruit heel duidelijk blijkt, volhard in het gebed. Blijf bidden. Een man als Daniel, die volhardde in het gebed, zelfs toen hij met de dood bedreigd werd, in de leeuwenkuil gegooid werd, hij volhardde in het gebed. Ik denk ook aan een tekst zoals, laat het maar even lezen in Handelingen hoofdstuk 4. Daar heb je de eerste gemeente en een van de kenmerken van de eerste gemeente was dat deze gemeente een biddende gemeente was. De gemeente die was ontstaan terwijl ze bij elkaar waren om te bidden. Biddend, Marie Berends die heeft me wel eens verteld dat de gemeente hier in Enschede ontstaan is als een bidgroep hier in Enschede vanuit Hengelo. Mensen kwamen bij elkaar in het huis van Marie Berends om samen te bidden. Dat is de basis van de gemeente. De evangelische omroep is op het terrein van het zoeklicht, op het brandpunt, in het brandpunt, op de knieën geboren. Waar broeder van Oostveen, broeder Kits, oude broeder Glashouwer, hun knieën bogen voor de Heer. En de Heer vroeg om een mogelijkheid om via de ether het evangelie in Nederland nog te kunnen brengen. Maar het is wel ontstaan op de knieën in het brandpunt in Doorn. Zo werkt kennelijk God door gebed. Hij wil gebeden zijn. En ik denk dat wij nooit moeten denken dat gebed niet zo heel erg belangrijk is. Bidden is ontzettend belangrijk. En laat dit instrument nooit uit je handen nemen. Zorg ervoor dat je het niet zo druk krijgt in je leven dat er geen tijd meer is om te bidden. In het Nieuwe Testament vind je verschillende keer dat de Heer Jezus overdag heel druk was. Hij viel van de ene activiteit in de andere activiteit. Nou ja, als het niet anders kon, dan stond hij 's nachts op en dan ging hij 's nachts bidden. Of 's morgens heel vroeg. Hij nam de tijd om te bidden, omdat dat voor hem heel belangrijk was. Voordat er Jezus 12 apostelen uitkoos, lezen we dat er Jezus eerst 's morgens vroeg ging om te bidden. En toen op diezelfde dag koos hij 12 apostelen uit. Bidden, volhard in het gebed is zo onnoemelijk belangrijk. En het is niet zomaar, als je kijkt, ik had het net ook al even genoemd, als je kijkt in Efeze hoofdstuk 6 vers 18, daar heb je de Efeze brief en de Colossense brief zijn eigenlijk tweelingbrieven van elkaar. Oh, we waren nog steeds bij Handelingen. Handelingen hoofdstuk 4, sorry. Ja, Handelingen hoofdstuk 4. Nee, Handelingen hoofdstuk 2. Ik ben helemaal van het padje. Handelingen hoofdstuk 2, vers 42. Daar staat over de eerste gemeente. En zij bleven volharden bij onderwijs der apostelen. De gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Vier hele belangrijke dingen waar we in moeten blijven volharden. We hebben onderwijs nodig. Dat zal ook blijken uit de laatste opmerkingen voor vanavond tijdens de Bijbelstudie. We hebben gemeenschap nodig, betrokkenheid. We zijn samen in Gods huisgezin. We breken het brood samen. Ook dat hebben we nodig om aan tafel te zitten bij de Heer. En ja, ze waren voortdurend bijeen om te bidden. We lezen dat verschillende keren. En hier wordt volhard. Volharding is ontzettend nodig. Dat lezen we dus heel duidelijk. En als we dan nu naar Efeze 6 gaan. Ik wilde net vertellen dat de Efezebrief en de Colossensebrief zijn eigenlijk tweelingbrieven. Die lijken veel op elkaar. Ook op de manier van schrijven. En in Efeze hoofdstuk 6 gaat het over de wapenrusting, dat wij te worstelen hebben tegen machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de demonen in de hemelse gewesten. En daarom moeten we de wapenrusting nemen. En dan staat er in vers 18, en bid daarbij, en dan staat er niet af en toe, maar met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Nou, dat is een hele mond vol, maar Paulus die moedigt ook hier de broeders en zussen aan in Efeze aanhoudend te bidden en te smeken en te waken met volharding. Nou, zoals we dat ook hier in de Colossensebrief kunnen vinden. Bidden, dat is ook waken. Dat is een combinatie die je heel veel tegenkomt in het Nieuwe Testament. Bidden en waken. Bidden is waken. Als de Jezus de apostelen vraagt om met hem te bidden in de hof van Gethsemane, dan vraagt de Jezus, waakt met mij. Was je niet in staat om 1 uur met mij te waken? En dat was bidden. Bidden is waken. Bidden, dat is waken, dat is uitkijken. Waken is ook uitkijken naar de komst van Jezus. Dat is wakker zijn, waakzaam zijn. Een gemeente die, een biddende gemeente, is een gemeente die ook waakzaam is en verwachtingsvol is. Dat is een biddende gemeente. Een biddende christen is ook een verwachtingsvolle christen. Verwachtingsvol dat God onze gebeden verhoort, maar ook verwachtingsvol dat hij spoedig zal komen. Verwachtingsvol heeft alles te maken met waken, maar natuurlijk ook, zoals 1 Petrus 5 dat zegt, dat daar staat, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. En dan zegt hij, wees nuchter en waakzaam. En ik denk dat het heel belangrijk is. Bidden is niet alleen een vermoeiende opdracht, maar het is ook een danken wat hier staat. Bid daarbij, en dan staat er bid. En hoe staat het hier? Volhard in het gebed en wees daarbij waakzaam en dankt. Bidden en danken hoort altijd bij elkaar. En ik hoop dat het ook vanavond het geval mag zijn, dat we niet alleen onze verlanglijstjes bij de Heer brengen, maar ook hem danken voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft. En dan vraagt Paulus in dit stukje, en bid dan ook voor ons. Nou, als Paulus het over ons heeft, dan bedoelt hij minimaal naast hemzelf ook Timotheus, die met hem hier is op dat moment. Bid ook voor ons. Daarmee zegt Paulus, je kunt daardoor deelgenoot worden van het werk wat wij doen. Je doet mee, je werkt mee door je gebed. Ze worden als het ware meegetrokken in dat werk. Het was niet alleen de opdracht van Paulus, het was niet de ervaringen van Paulus, het was niet de drang van Paulus. Nee, het is ook onze missie. En het zou ook heel fijn zijn als we vanavond de gelegenheid nemen, de tijd nemen om ook voor onze zendelingen te bidden. Ook voor hen die uitgegaan zijn. En ja, dat we ook hen aan de Heere opdragen. Dat hebben ze zo ontzettend nodig. En dan met een heel specifiek gebedsonderwerp. Want er staat er in vers 3 dat God een deur voor ons woord opent. Een deur voor het woord van God. Er zijn twee hele mooie teksten in het Nieuwe Testament die datzelfde eigenlijk vertellen. Kijkt u maar in Handelingen hoofdstuk 14. Handelingen hoofdstuk 14. Daar zijn Paulus en Silas onderweg gegaan. Ze zijn uitgezonden van Antiochië. En dan komen ze terug naar Antiochië. En dan vertellen ze aan de gemeente in vers 27. Ze zijn dus terug en ze hebben dus van hun zendingsreis. En ze brengen een rapport uit aan de gemeente die hen uitgezonden heeft. En dan staat er in vers 27 van Handelingen 14, en daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had. En dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. Mooi hè? God heeft een deur voor de heidenen geopend. En zo kwamen er heidenen tot geloof. Datzelfde vind je ook in de Korinthebrief, in 1 Korinthe hoofdstuk 16. 1 Korinthe hoofdstuk 16, vers 8 en 9. Daar is Paulus in Efeze en hij verlangt ernaar om naar Korinthe te komen. Hij heeft in Korinthe heel wat werk verzet. Hij is daar sowieso anderhalf jaar is hij daar geweest om daar het evangelie te verkondigen. En dan staat er in vers, en dat is voor Paulus heel lang, en dan staat er in 1 Korinthe 16 vers 8, maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. En dan staat er, want mij is een grote en machtige deur geopend, maar er zijn ook veel tegenstanders. Mooi is dat, hè? Paulus zegt, God heeft voor mij een deur geopend. Op een ander moment, als hij dan in Korinthe is, dan zegt God tegen hem, ik heb heel veel volk in deze stad. Je mag hier nog een poosje blijven. Nou, een deur, dat de Heer voor mij een deur zal openen. Toen Paulus deze brief schreef aan de gemeente van Kolosse, kreeg in Kolosse, en daar hebben we het over gehad, de vorige keren ook, te maken met tegenstand vanuit filosofische tegenstand, wijsbegeerte, waar het evangelie tegenaan botste. Of je kreeg te maken met judaïsme, mensen die verstrikt waren in Joodse wetgeving, waar dat evangelie tegenaan botste. En Paulus zegt, wat zou het toch goed zijn als hier een deur geopend wordt, dat die barricades, die hindernissen weggenomen zullen worden en dat de Heer een deur opent. Ik heb je dat wel eens meer verteld. Soms heb je het wel eens dat je in een gemeenschap moet spreken en dan ervaar je zoveel tegenstand. Ik heb het één keer heel duidelijk ervaren in de Hoekse Waard onder Rotterdam. Daar was een gezin en die waren van de oud-gereformeerde gemeente. En ik kwam daar binnen en ze hadden daar dat jongetje wat daar woonde en die op de Bijbelclub kwam. En dan, als ik wel eens aan hem vroeg, joh, hoeveel broertjes en zusjes heb je? Dan zei hij gewoon tegen me, ja, ik dacht een stuk of 15 of zo. Nou ja, en het klopt inderdaad. Maar goed, zo'n gezin was dat. En ik kwam daar binnen en ik wilde dus ja, als evangelist de ouders ook bereiken achter de kinderen. En ik vertelde hen dus het evangelie. Maar mensen, ik heb dat nog nooit zo gehad. Ik vertelde het evangelie, ik legde het evangelie uit en het leek net of ik mezelf hoorde praten. Het kwam zo weer terug. Het had totaal geen opening. Het was kei en keihard. Nou, dat ervaar je dan wel eens, hè? Dat je soms, je wil iets vertellen, maar je komt er niet doorheen. Je komt er niet doorheen. En toen, ik weet nog heel goed dat ik toen thuis kwam en tegen Helene zei van, dit is de eerste keer dat ik gewoon gemerkt heb dat deze leer, die uitverkiezingsleer, die predestinatieleer, hè, dat het gewoon puur demonisch is. Je knalt tegen zo'n vijandschap aan. Ja, dat is gewoon erg. Dat merk je soms wel eens. Dat de deur gewoon gesloten is. Nou, dat heeft Paulus hier ook moeten merken. Dat judaïsme er was, dat filosofie er was en dat die er bijna niet doorheen kwam. En dat God zegt, ik hoop dat God voor mij een deur opent. Dat de deuren geopend mogen worden voor het evangelie. En kent u dat vers? Er staat letterlijk in Handelingen, hoeft het niet op te slaan hoor, maar in Handelingen 16 vers 14, daar komt Paulus voor het eerst in Filippi en dan komt hij langs een rivier waar wat vrouwen bij elkaar zijn en daar is onder andere Lydia bij. Ze waren daarbij bij elkaar, Jodinnen, om met elkaar te bidden. Vrouwen die daar een gebedsgroep hadden. En dan staat er, en Paulus verkondigde hen het evangelie, en dat staat er heel mooi, en de Heere opende het hart van Lydia. En toen kwam Lydia tot geloof. De eerste Europeaan die tot geloof kwam. En Lydia stelde haar huis open en daar begon de gemeente in Europa. Maar de Heere opende haar hart. Heer, wilt u alstublieft harten openen? Voor welke boodschap? Nou, om te spreken van het geheimenis. Om te spreken van het geheimenis van Christus. Dat geheimenis van Christus, dat legt hij uit, en misschien goed om het nog even terug te slaan naar hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 25 tot en met 27. Hoofdstuk 1 vers 25, daar zegt Paulus over de gemeente die hij dient, haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God, Oud Testament, dat is op dat moment nog het Oude Testament, het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is, onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij. Het geheimenis is Christus onder de heidenen. Dat ook heidenen de hoop mogen ervaren in Christus. Niet alleen het Joodse volk, maar de heidenen. Dit is eigenlijk de kern van het geheimenis wat God eerst aan Petrus, hè, met dat visioen, met dat laken, met die reine en onreine dieren, en later geopenbaard heeft aan Paulus, dat het niet alleen om het Joodse volk gaat, maar dat God het Joodse volk uitgekozen heeft om juist de wereld, de heidenen, te kunnen bereiken met het evangelie. Het evangelie van het geheimenis van Christus. Christus, de hoop, ook voor de heidenen. En dat is niet zomaar een leer, niet zomaar een theorie, maar dat is ook een levenshouding, want het betekende voor Paulus dat daar staat, als we weer even teruggaan naar Colossenzen hoofdstuk 4, dan staat er dat hij gebed vraagt om een open deur voor dat evangelie, het woord van God, het geheimnis van Christus, maar dan staat hij direct achter, terwille waarvan ik ook gevangen zit. Hij zegt, dat is de reden waarom dat ik gevangen zit. Dat ik verkondigd heb dat ook de heidenen tot geloof komen. Wilt u eens kijken waar dat begonnen is? Kijk, dat kunt u vinden in Handelingen 22. Handelingen 22. Daar staat Paulus terecht. Daar wordt hij in Jeruzalem gegrepen. En dan brengen ze hem naar de trappen van de kazerne. En dat zijn waarschijnlijk dezelfde trappen als waarop de Heer Jezus ook gestaan heeft met Pilatus. En dan staat er bijvoorbeeld ook in vers 36 van Handelingen 21, dat de volksmenigte die riep, wat riepen ze? Weg met hem. Nou, dat riepen ze ook met Jezus. Weg met hem. Ja, toch? Ziet u het staan? Nou, dan wordt hij op die trappen gebracht waar ook Jezus stond en waar de Fariseeën hem aanklaagden, de Heer Jezus. En dan zegt Paulus, en dan begint Paulus in het Hebreeuws de Joden toe te spreken. Hij kent Hebreeuws, oud-Hebreeuws, want er werd op dat moment Aramees gesproken. Er werd eigenlijk helemaal geen Hebreeuws gesproken. Dat was een oude taal. En dan staat er dat hij verteld heeft hoe hij de Heer Jezus ontmoet heeft en hoe de Heer Jezus hem een opdracht gegeven heeft om het evangelie te gaan verkondigen. Hoe hij ook christenen vervolgd heeft. En dan staat er in vers 21 dat Paulus zei dat de Heer Jezus tot hem zeide, vers 21, ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. En dat had hij niet moeten zeggen. Want wat staat er? Zij hoorden hem aan tot dit woord toe, maar toen verhieven zij hun stem en riepen, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Dit was de angel, dit was het venijn, dit was de pijn voor de Joden, dat Paulus gezegd heeft dat God hem gezonden heeft, ver weg naar de heidenen. En dat konden de Joden niet verkroppen. En daarom hebben ze hem gevangen gezet. Omdat Paulus een evangelie verkondigt voor de heidenen en niet voor de Joden. En dat is die naijver waarvan de Heer Jezus ook zelf gesproken heeft. De Heer Jezus was de gekruisigde en wij mogen ook ons kruis dragen. Om het geheimenis staat er, als we weer even teruggaan naar Colossenzenbrief, om dat geheimenis, dan zegt hij in vers 4, dan zal ik het zo in het licht stellen. Dat geheimenis wat altijd verborgen gebleven is, wat altijd onder een soort schaduw was, wilde Paulus in het licht stellen, want dat was de opdracht zoals God hem geroepen had om te spreken. Nou, dat laatste stukje, vanaf vers 5 en 6, dat gaat met name over aandacht voor de gemeente zelf. Voor wie wij mogen zijn en hoe wij mogen zijn in de wereld. En dan zijn de vier dingen die Paulus hier zegt. Hij heeft het in de eerste plaats over gedraagt u als wijzen in de wereld. Ten tweede, koop je tijd uit. Ga goed om met je tijd. Ten derde, wees aangenaam in je spreken. En ten vierde, zorg ervoor dat je iedereen het juiste antwoord kunt geven. Vier oproepen voor de gemeente. Gedraag je als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. God wil ons wijsheid geven. Weet je, wij hebben een opdracht voor hen die buiten staan. Er zijn mensen die binnen zijn, in het huisgezin van God. Er zijn ook mensen die buiten staan. Kennen wij hen? In onze familieleden? Onder onze collega's? In de buurt waar we wonen? Hen die buiten staan. Gedraag je als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Buiten de genade van God. Wat is dan die wijsheid? Spreken op het juiste moment, maar ook zwijgen op het juiste moment. Dat is wijsheid. Dat leert Salomo ons ook. Spreken met de juiste woorden. God wil je de juiste woorden geven. Spreken met de juiste tune, zou je kunnen zeggen. De juiste manier. De juiste toonzetting. Spreken met wijsheid. Gedraagt u als wijzen. Tweede wat hier gezegd wordt, in de Statenvertaling staat, hier staat, maakt u de gelegenheid ten nutte. De Statenvertaling staat heel gewoon, koop je tijd uit. Tijd is heel beperkt. Maak je de gelegenheid ten nutte. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt voor tijd chronos. Chronologie heeft te maken met ja, een opeenvolgende geschiedenis. Hè? Gewoon de tijdslijn. Hoe het gaat. Het verloop van de tijd. Weten we hoe het verloop van de tijd is? En als we kijken naar de tekenen om ons heen, dan weten we dat we in de eindtijd leven. En dan zegt hij hier, koop je tijd uit. Je weet niet of de Jezus morgen zijn gemeente tot zich zal nemen. Ga goed met je tijd om. En het derde, wat hij hier zegt, uw spreken zij te allen tijden aangenaam. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam. Ik heb dat eens eventjes opgezocht. Voor het woordje aangenaam wordt in het Grieks een woordje gebruikt charis. Dat heeft met charisme te maken, charisma. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam. Aangenaam, niet afstotend, maar liefdevol. Vriendelijk, aanmoedigend. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam. Dat is heel belangrijk dat we. En dan zegt hij erbij ook. Niet zouteloos. Niet zouteloos. Zouteloos. Je zou kunnen zeggen dat is smakeloos. Heeft geen enkele werking. Heeft geen enkele uitwerking. Niet zouteloos. Laat het zo zijn dat jouw spreken. Ik vond het zo mooi dat een van de zusters onder ons vertelde ons pas dat. Zij zo, als het ware, uitgedaagd werd om iets te vertellen over het evangelie. En ja, dat je dan zo lang wacht en dat je dan bidt van, Heer, hoe moet ik hierop ingaan? En dat je dan gaat bidden. En dat God je woorden geeft. Woorden die aangenaam zijn. Woorden die heel anders zijn dan hoe die mensen reageren. En als je dan aan het eind dan ineens ziet dat deze mensen zo reageren, zo van, ik wil hier best nog wel wat meer over horen. Dit was zo mooi zoals je dat verteld hebt. Dit is niet smakeloos, maar dit smaakt naar meer. Ja, dit smaakt naar meer. Uw woorden, uw spreken is niet smakeloos, niet zouteloos, maar het smaakt naar meer. En dan als laatste, dan zegt hij hier, en gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Dat valt niet mee, hè? Daar zijn we soms zo bang voor, hè? Als iemand soms zo ineens onze vraag stelt over het evangelie en we zullen het toch niet weten, hè? Nou, dan kun je inderdaad maar beter zeggen, joh, dat weet ik niet. Dan dat je er helemaal een beetje omheen gaat zitten draaien. Of dan kun je beter zeggen, joh, daar kom ik nog een keer op terug. Of geef me even de gelegenheid dat ik daar eens even over na kan denken. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat wij, zoals de Efezebrief zegt, dan zijn wij niet meer onmondig heen en weer geslingerd. Maar dat is hetgeen waar ik ook vanavond mee begonnen ben, waarvan ik zei, nou, daar kom ik aan het einde van de avond nog wel even op terug. Ze bleven volharden in het onderwijs. En mensen, we hebben het onderwijs nodig. We moeten het woord van God steeds beter leren kennen, zodat we in deze wereld ook antwoorden kunnen geven op vragen die naar ons toekomen. Mogen ze aan ons vragen stellen? Mogen ze ons confronteren met hun problemen? En wat is het dan belangrijk? Dat we als kinderen van God antwoord kunnen geven. En het onderwijs tot ons nemen. Goed, tot zover dit stukje uit Kolossenzen hoofdstuk 4.